Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Ja. Karin, dank dat ik hier mag zijn. En zou ik mogen beginnen met het voorlezen van een gedicht?
Ja, heel graag.
Wat is de zin van ons leven? Wat is het doel van ons bestaan? We worden geboren om daarna ooit weer dood te gaan. Hebben we een taak te vervullen? Zijn we voorbestemd? Zijn er antwoorden die deze vragen onthullen? En wanneer we dan hier toch moeten zijn, mag het dan in vrede, met wat meer liefde en zonder al te veel pijn? Wat is welzijn voor mij, voor jou en voor die kwetsbare mens? Ik zoek naar antwoorden, maar stuit tegen een grens. Moet ik dan nog meer boeken lezen, harder mediteren of een tijdje het klooster in? Ik zoek naar antwoorden op de vraag, heeft het leven zin? Maar misschien moet ik erop vertrouwen dat zin zich ook in het alledaagse laat ontvouwen. Ik voel goede zin 's morgens bij het eerste kopje koffie en heerlijk in de tuin in mijn oude kloffie. Met volle zin stevig ouwe hoeren met vrienden, een praatje met de buurvrouw op leeftijd, samen eten en uitwaaien aan het strand. En natuurlijk mijn kinderen, mijn grote liefde en de poezen in het mand. Wat zet jij in het licht? Welke betekenis haal jij uit dit gedicht? Vertraag en vertel met jouw diamant van je bestaan. Want slechts één ding staat vast. We worden geboren om ooit weer dood te gaan.
Prachtig. Ja. Heel mooi, heel herkenbaar. Ik ga altijd een beetje aan op het woord kwetsbaar. Mm-hmm. Omdat als je binnen rouw en verlies, zeg maar, en daaraan gekoppeld binnen de GGZ, hè, mm-hmm, daar hebben ze het eigenlijk altijd over kwetsbare mensen. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik daar voor mezelf altijd, dat woord wil vermijden. Omdat als er vandaag iets met mijn kleinkinderen gebeurt, ben ik in één keer heel erg kwetsbaar.
Of is het woord inwisselbaar voor je?
Ik denk daar al heel lang over na. Er is niet echt een ander woord voor. Ik probeer meer gewoon de mens. Hè? Dus het zijn van de mens. Mm. Met alle facetten van het leven. Dus alle dingen die erbij komen. Live events, rouw en verlies. Whatever. Maar kwetsbaar zijn wij allemaal. En daarin zijn we ook heel krachtig. Ja. Als we elkaar daarin herkennen. Dus misschien is de inwisselbaarheid wel de kracht van de veerkracht die mensen hebben. Om toch weer door te gaan.
Ja, de veerkracht om door te gaan. Karin, student aan de Universiteit van het Leven.
Ja.
Betrokken bij het initiatief Kom op de Soep. Actief in het Nooberschap, zeg ik het goed?
Nee? Nober.
Noberschap.
Ja.
En het sociaal domein. Je bent rouwtherapeut en gepassioneerd over het onderwerp zingeving.
Ja.
Kortom, wie is Karin?
Ja, je zegt het gewoon. Je hebt heel goed je huiswerk gedaan. Ik probeer vooral mezelf te zijn. Ik denk dat alles wat iemand doet, dus ook ik, komt van een bepaalde behoefte. De behoefte om te leren, de behoefte om te groeien en te ontdekken wie je bent. En ik vind mezelf een beetje een laatbloeier, omdat ik in het begin van mijn leven niet heel veel kansen heb gehad. Laat ik het dan maar zo zeggen. En ik ben daar heel erg lang dat ik dacht, goh, vond ik mezelf wel een beetje een slachtoffer. En goh, waarom ik en al die vragen. En nu weet ik dat de start die ik heb gehad en alles wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd, mijn gezin, mijn zoektocht. Ik ben eigenlijk altijd een zoeker geweest. En de laatste jaren mag ik ook af en toe wat vinden. Dus in die zin is het dat zoeken naar zin, naar antwoorden op het leven, had ik al toen ik pak een beetje 7 jaar was. Ik kan me niet zo heel veel meer herinneren van vroeger, maar ik kan me wel heel erg herinneren waarom ik steeds weer opnieuw die vragen stelde. Waarom dit? Waarom? Ik snapte van de hele wereld niks en ik kreeg ook geen antwoorden. Ik kreeg geen uitleg. Ik heb nooit echt mogen studeren, dus ik ben pas later gaan studeren. En daar heb ik toch een heleboel antwoorden gevonden, maar ook een stukje richting van wat wil ik nou met mijn leven? En zeg maar, de eerste antwoorden kwamen van mensen die niet uit mijn natuurlijke omgeving kwamen. Dus geen ooms, tantes, buren, weet ik veel. Maar mensen die van buitenaf, en in die tijd, als je niet Limburgs was en je kwam in een dorp wonen, dan was je bijvoorbeeld al heel vreemd. Mm-hmm. Dan werd je niet echt opgenomen in de gemeenschap. Dus niet eentje van ons. En dat trok mij dus heel erg aan. En die mensen, die kwamen uit Breda en uit Utrecht. En die zaten in het onderwijs. En een daarvan was kunstenares. Dus die triggerde mij enorm. En daar heb ik heel veel gesprekken mee gevoerd. En daar vond ik mijn eerste antwoorden. En toen dacht ik van, weet je, ik voel me niet echt thuis in de wereld waar ik geboren ben. En ja, in alles wat om me heen is. Maar wat dan? Dus ben eigenlijk wel heel erg op zoek geweest altijd naar gelijkgestemde mensen. Omdat ik dacht, ik ben gek. Mm-hmm. Ik klop niet, weet je. Ik pas niet in deze wereld. Waarom pas ik hier niet? Weet je, ik ben wel altijd een heel serieus meisje geweest. Mm-hmm. Ik ben een maagd. Een maagd met ascendant maagd. Dus wie ben ik? Ik denk dat ik pas na mijn 40ste een aantal antwoorden. Ik ben nog niet helemaal, zeg maar, uitgezocht, maar ik heb wel wat meer antwoorden gevonden. En die antwoorden zitten in de zin van het leven. En ik was op een gegeven moment, gaf ik een workshop bij de MBO in Utrecht voor docenten. En toen stelde mij iemand de vraag: waarom ben je eigenlijk ooit rouw en verlies gaan doen? Mm-hmm. En ik schrok ervan. Ik dacht echt, hoezo dan? En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel een vraag die zo binnenkwam op dat moment. Dat ik dacht van, omdat ik heel veel rouw- en verlieservaringen heb gekend toen ik heel klein was. En dat realiseerde ik mij toen pas.
Ja.
Dus zoiets raars.
Dat kon je in die periode nog niet duiden.
Ik kon het niet duiden en ja, precies. En ik had ook niemand die mij dingen uitlegde of wat dan ook.
Werd er gezwegen?
Sorry?
Werd er in die tijd gezwegen?
Ja, ik bedoel, ik kon eigenlijk behalve aan die mensen wat ik net beschreef, hè, waar ik dan huishoudelijk werk deed. Mm-hmm. Hè, zo kwam ik daar terecht. Ik moest mijn eigen centjes verdienen. De rest om mij heen, tantes, omes, buren en zo, ja, die hadden die antwoorden zelf ook niet. Het was niet zo dat ze mij niet wilden vertellen, maar ze wisten de antwoorden zelf niet, denk ik.
Ongemakkelijk mensen soms omgaan met dood, met rouw. Ja, als je er niet over praat, dan is het er niet.
Dat was in die tijd natuurlijk, ja, dood. Hè? Ik bedoel, en ik kom natuurlijk uit een katholiek gezin. Dus alles wat met dood en rouw te maken heeft, hè? Daar had je het niet over. En als een kindje doodgeboren werd bijvoorbeeld en nog niet gedoopt werd, dan was er op de begraafplaats een plekje. Maar daar werd niet over gesproken. Dat was niet rein. En nou moet je voorstellen, als het gaat over rouw en verlies.
Ja.
Als je kindje doodgeboren is en Wat daar een invloed, ik moet zeggen, de invloed van de katholieke kerk heeft ook heel veel gedaan als het gaat over zingeving. Ik kon daar helemaal niks mee. Ik ben dus wel heel erg gaan zoeken naar allerlei soorten religies en dus heel veel gelezen. En dus ik ben een beetje zelfontdekker, zou ik maar zeggen. Maar mijn grootste voorbeeld hierin is toch wel Elisabeth Kübler-Ross. Ja. Die heeft mij echt wel op het pad gezet.
Een cirkel van het leven.
Een cirkel van het leven. Dat kwam, ik werkte toen als beleidsmedewerker. En toen gingen er twee naaste collega's heel kort achter elkaar dood. Heel jong. Mm-hmm. En toen stond ik in een boekwinkel. En toen was ik een kaart aan het zoeken. Ik dacht, ja, wat zet je nou op die kaart? Ja. En toen lag dat boek daar. Hoezo, toeval. Mm. De cirkel van het leven. En toen heb ik mij aangemeld bij de stichting Elisabeth Kübler-Ross. Die was er toen nog. Die zat in Zutphen. En daar heb ik alleen maar als een spons heel veel geabsorbeerd. Ik ging daar, er was de eerste training in Nederland over rouw en verlies. En ik heb die gevolgd en ik ging daar die eerste keer naartoe. En toen zei ik, weet je, ik vind het wel heel raar dat mensen uit Limburg moeten altijd heel ver reizen. Hè? Altijd in Utrecht of zo, Rotterdam of ja, in Zutphen, whatever. Toen zei die docent zei tegen mij, nou, als jij dat vindt, waarom organiseer je het niet zelf in Limburg? Ik zei, ja, daar heb je niet tegen de voordeur gezegd. Dus vanaf dat moment ben ik coördinator, vrijwillige coördinator, 5 jaar lang geweest om het gedachtegoed van Elisabeth in Limburg te introduceren. Symposia georganiseerd. Ik heb in 5 regio's ontmoetingsgroepen opgezet. Ja. En daar is voor mij de grondhouding. Toen dacht ik, oké, zo kun je dat dus doen.
Precies.
Zo kun je naar elkaar leren luisteren. Zo kun je met respect over de dood praten of over verlies praten.
Ja. Je gaf net aan, ik ben een laatbloeier. Zo rond de 40ste kwam het zo op je pad eigenlijk. Maar kun je, met als je het hebt over rouw en verlies, nu ook wat milder terugkijken naar die eerste periode?
Ja. Ja. Wat je natuurlijk leert is compassie. Hè? Dat is een heel belangrijk woord. En ik heb me heel erg verdiept in het onderwerp vergeving. Hmm. Dus ik heb daar ook een training op ontwikkeld. Van Tipping heette die man. Die zat in Duitsland ergens. Samen met een vriendin. Dus ik ben wel heel erg zelf dat proces ingegaan. Van vergeving en komen tot compassie. En proberen te begrijpen in welke context mijn ouders hebben geleefd. En de mensen uit mijn dorp. En
tijdgeest.
De tijdgeest, precies. Voordat je dat snapt. En dat je er een ander perspectief kunt zetten. Dus ja, dat is heel belangrijk. Anders kun je zelf niet doorgroeien.
Dus misschien had je die eerste 40 jaar juist wel nodig om de volgende stap te kunnen zetten.
Ja.
Anders was je niet zo ver gekomen.
Anders was ik denk ik nooit met rouw en verlies zeg maar heel bewust bezig geweest. Of had ik een andere job gekozen. Had ik andere keuzes gemaakt. Dus ik ben uiteindelijk wel heel dankbaar dat ik op deze manier een soort, als je het hebt over vertragen, een vrij langzame start gemaakt.
Ja, precies. Ja. Zijn er misschien mensen, ik wil heel veel van je weten natuurlijk, maar misschien op dit moment luisteraars die zelfs zo ook al twijfelen van, wat zet ik nou op die kaart? Of wat moet ik zeggen? Of ik durf niet te bellen. Wat geef je als rouwtherapeut voor advies?
Ik zeg altijd, schrijf op wat je op dat moment echt voelt. En probeer weg te blijven bij de geëikte woorden zoals gecondoleerd, sterkte of weet ik veel wat. Ik heb laatst bijvoorbeeld op een rouwkaart gewoon een vraagteken gezet. Mm-hmm. Lieve mensen, ja, sorry, ik weet gewoon, ik heb er geen woorden voor. En niemand kan voelen wat je voelt. Dus ik heb gewoon een vraagteken erop gezet.
Ja, dus laat je gevoel spreken.
Laat je gevoel spreken. En als je op dat moment een zin of een woord of wat dan ook wil delen, buiten de geëikte zinnetjes, hè, want gecondoleerd, wie heeft dat ooit bedacht? Hè? Maar een van de dingen die ik heel erg mooi vind is, wij zeggen in het Limburgs, ik ben er voor dich. En dat vind ik dus in zo'n rouwsituatie belangrijk om niet alleen te zeggen, maar ook te doen. Weet dat na de periode van de chaos, dat het dan heel belangrijk is dat je er echt voor iemand kunt zijn.
Ja.
En dat je niet moet wachten tot diegene, zeg maar, op de bel drukt of je mailt of wat dan ook. Maar dat je daar aandacht aan kunt geven op verschillende manieren. Hè? Hele kleine dingetjes zijn al genoeg.
Voel je verbonden.
Voel je verbonden. Laat weten dat je er echt bent.
Precies. Ja.
Ja.
Heeft het leven zin?
Absoluut. Ja, 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 het leven is fantastisch. Als je het hebt over alles wat erbij komt kijken, alle live events, alle worstelingen, alle zoektochten, alle persoonlijke groei, want dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben. Elke ontmoeting is in wezen, als je dat bewust doet, fantastisch. Mm-hmm. En als je het aandurft te kijken dat in elke ontmoeting iemand tegenover je staat die je iets kan leren of iets mee wil geven, en je gaat in de ontvangende stand, mm-hmm, dat voelt die ander dan. Dan is eigenlijk elke ontmoeting, elke dag, daar kun je zoveel uithalen. Ik heb altijd het gevoel dat de dagen te kort zijn om te kunnen doen en te kunnen beleven wat er eigenlijk allemaal te beleven valt.
Komt daar ook voort dat je zo gepassioneerd bent rondom, ik hoop dat ik het goed zeg, naaiberschap?
Nober, ja.
Als ik weg ben, dan weet ik het al.
Ja, ja.
Naaiberschap.
Maar ja, ik vind dat wel heel knap dat je het al durft uit te spreken, ja. En in Friesland en Twente en zo zullen ze het nog anders uitspreken, denk ik. Maar naaiberschap, kijk, vroeger was, ik moet zeggen, ik heb me wel altijd heel veilig gevoeld in een klein dorp. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Want bij ons hing een touwtje door de brievenbus, hè? Zoals Jan Terlouw zegt. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, dat is dan opnieuw uitgevonden, maar ik heb het echt ervaren. En vroeger kwam gewoon iedereen achterom. Mm-hmm. Dat echte voor elkaar zijn, dat zit in ik ben er voor dich. Mm-hmm. En ik weet nog, mijn moeder is vroeger best wel vaak uitgevallen. Hè. Heeft haar laatste kind verloren. Vroeger was er een of ander tehuis voor moeders die overspannen waren. Mm-hmm. Die zaten dan in bunden en daar had de huisarts een rol in. En dan was je als kinderen was je dan aangewezen op je buren. Maar ook op je familie of dochters van vrienden stellen. Die kwamen dan bij ons in huis en die zorgden voor ons. Mm-hmm. Weet je, dus als er iets was, mijn moeder of vader waren ziek of wat dan ook, dan kwamen mensen helpen. En daar werd niet over gepraat, ook niet, hè? Want dat deed je gewoon. Dus dat warme naaiberschap, daar zat natuurlijk ook een verplichting op aan de andere kant. Natuurlijk, dat was het katholieke stuk, hè?
Sociale controle.
Sociale controle zat erop. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt naar de grote eenzaamheid die mensen ervaren, en met name jongeren, daar word ik wel heel verdrietig van. Mm-hmm. Dan denk ik, we zorgen gewoon niet meer goed voor elkaar.
Het ik-tijdperk.
Ja.
Maar je hebt heel veel geschreven, ik heb het een en ander van je gelezen. Dan denk ik van, oh, maar je krijgt het toch voor elkaar om zelfs multicultureel, oud-jong, ja, in deze verbinding te zetten.
Ja. Ja.
Hoe doe je dat?
Het is heel hard werken. Met een T en met een D.
Ja, ja.
Want het is heel klein. Als je het collectief probeert of groter aan te pakken, dan gaat het niet lukken. Dat is ook waarom grote projecten heel vaak stoppen. Omdat ze hele hoge doelen hebben en die niet bereiken. En er gaat heel veel geld in verloren. Terwijl ik denk, naaiberschap, dat kost niks behalve veel aandacht en heel veel tijd en
koffie,
energie.
En koffie.
En koffie. Ja, koffie. Met fly natuurlijk, hè?
Ja.
Maar die, dus dat wat ik doe dagelijks zit in de één-op-één ontmoeting. En door die één-op-één ontmoeting kun je heel langzaam een trui breien. Ja? Ik werk al 7 jaar in een wijk in Horst. En op verzoek van het wijkcomité, want dat vind ik belangrijk, dat wijkcomité's, zeg maar, zelf de lead nemen en dat het niet een opdracht is van de gemeente. Niet dat het niet goed is, maar eigenaarschap en de regie hoort bij de bewoners. En je ziet gelukkig, ik ben nu 20 jaar bezig, je ziet gelukkig dat de laatste 5 jaar heel veel bewonersinitiatieven ontstaan. Daar word ik blij van.
Ja.
Maar die bewonersinitiatieven moeten ook klein blijven. Die moeten zorgen dat ze, want dat is hard werken voordat je in je eigen wijk Ik ben 7 jaar bezig met het bouwen van een netwerk in een wijk. En het is me nu gelukt, het is ons nu gelukt om van, ik noem even 42 straten, 38 straatcontactpersonen te hebben. Dat zijn die mensen die dat touwtje door die voordeur hebben.
Kun je heel concreet een voorbeeld noemen?
Van Noorderschap? Ja. Nou ja, wat wij. We hebben dus Kom op de Soep. Hè? Dus dat zijn projecten op zondag om mensen bij elkaar te brengen. Mensen ervaren de zondag heel vaak als iets heel eenzaams. Kinderen die niet komen of dagbesteding die er niet is. Dus we hebben op 18 plekken hebben wij Kom op de Soep opgezet.
Maar ik kom daar nieuw wonen. Ja. Ik ben op leeftijd. En hoe kom je bij mij binnen?
Nou, we hebben bijvoorbeeld die straatcontactpersonen spelen daar een rol in. Als je zover bent, je hebt ze. Daar hebben we gevraagd of ze een soort welkom in de wijk willen doen. En een welkom in de wijk is bijvoorbeeld, ik ben hier nu ook 3 jaar geleden komen wonen. Maar omdat ik vaak verhuisd ben, heb ik geleerd om bij de buren aan te bellen. Maar meestal gebeurt dat niet. Dus wat je in een straat kunt doen, is dat zich 1 iemand of een groepje mensen verantwoordelijk voelen om mensen welkom in de wijk te heten. Dus we hebben welkomstasjes gemaakt met informatie over wat er allemaal te doen is in het dorp, wat de wijk allemaal doet, waar je bijvoorbeeld koffie kunt drinken, telefoonnummers van contactpersonen, dat soort dingen. Dus dat welkom in de wijk. Maar we hebben ook gezegd, hey, als bijvoorbeeld een kindje geboren is, hebben we een mooie kaart ontwikkeld. Dat hebben allemaal vrijwilligers gedaan. En dan doet de straatcontactpersoon, die gaat dan naar dat gezin toe. En die biedt dan een kaart aan, of een bloemetje, of wat dan ook. En zo doen we dat ook met overlijden. Dus dat straatnetwerk, zo klein, dat is waar je eigenlijk breidt aan die trui.
Ken je straat? Ken je mensen?
Ken je buur?
Ken je buur?
Daar begint het al mee. Ja. Ken je buur? Ben je ook geïnteresseerd in het verhaal van de buren?
Ja.
En wat je dus nu ziet, en in een dorp is dat gelukkig nog anders. Hè, want ik loop hier door de straat en iedereen zegt gedag. Dat is ook al iets, hè, om je welkom te heten. Maar in de grote steden zie ik nu dat er ontzettend veel prachtige projecten komen. Maar allemaal buurtgericht.
Goed, hè?
Ja, fantastisch. Ja. Ja. Echt fantastisch. Ja.
Ik ben 7 jaar geleden zelf in Dordrecht gaan wonen. Ik kwam van een dorp.
Ja.
En ik had zoiets van, ja, dan wordt het anoniem, hè?
Ja.
Het tegendeel is juist waar.
Ja.
Van jong, oud, achtergrond, allemaal verschillend.
Ja.
Maar het is heel sociaal. Maar je moet er natuurlijk inderdaad wel wat voor doen.
Ja.
En ja, wat dat betreft denk ik van, het zit hem soms al in die eenvoudige dingen. Dat. Oh, je hebt een stukje taart over en je gaat uitdelen. Of mevrouw heeft koekjes gebakken, het geeft aan de buur. Het slaat nergens op, maar het is toch belangrijk. En nou was onlangs een zus van mij overleden. En dan staan de buren wel aan de deur. Zo van, wat heb ik nou gehoord? Ik denk, oh ja, maar dit is toch fijn. En,
dat.
En dan hoeft het allemaal niet zo groot te zijn. Hè?
Nee, het is niet groot.
Dit is het, hè?
De zingeving is klein. Ja. Zit in kleine, hele kleine, hartverwarmende dingen.
Ja, precies.
Samen eten, samen op straat bijvoorbeeld één keer per jaar een barbecue doen. Samen kinderen op straat spelen, dat herinner ik mij van vroeger heel. Wij speelden allemaal op straat, alle kinderen van de straat. Weet je, dus. Maar ook als je weet dat de buurvrouw ziek is, halen ze een keer een boodschapje. Mm. Wat ik heel bijzonder vond, als het gaat over Noorderschap, in de coronatijd, moet je nagaan, hè, ben al jaren bezig om mensen bewuster te maken van dat je iets zou kunnen betekenen voor je buurt. In de coronatijd. Explosie van Kom op de Soep verhalen.
Ja.
Mensen gingen allemaal spontaan soeppannetjes bij de buren op de stoep zetten. En mensen belden aan, kan ik iets voor je betekenen? Deden boodschappen voor elkaar. En dan denk ik, toen kon het.
Ja.
Het ging zo vanzelf. Niemand zat daarachter. Corona is voorbij. Alles zakt in elkaar.
Ja. Dus je zou kunnen zeggen van, Die diepe laag van ik voel mij verbonden, die hebben we allemaal.
Ja.
Alleen hij wordt soms gemaskeerd of overheerst door werk en carrière en snelheid.
Ja.
En dan zeg je van, hoe krijg je dat dan terug? En wat zou je dan ons adviseren? Als mensen zich aangesproken voelen. Ja, dat deed ik toen in die coronatijd. Maar ja, nu weer in de waan van de dag.
Ja, de waan van de dag. Is, ja, één woord is vertragen. Hè? Dat is één woord. Ik sprak van de week iemand die zeg maar bedrijven helpt met teksten en zo. En ze zegt, ik ga tegenwoordig wandelen met mensen. In plaats van dat ik interviews ga doen of ergens op kantoor ga komen. Zeg maar, in het project Buurten met Talent in Venlo is het heel klein. En wat we doen is dat je heel vaak ziet. Er is een onderzoek geweest, meer dan 50% van de mensen in Venlo wil iets betekenen voor een ander. En dan stopt het. Mm. Want ze weten niet hoe.
Yeah.
Bedrijven willen best wel iets doen om hun werknemers in staat te stellen vrijwilligerswerk te doen. Want er is veel vraag naar, alleen ze weten niet hoe. Yeah. Dus wat wij met Buurt en Talent doen, is een soort coördinatiefunctie, een koppelfunctie. Yeah. De koppeling van mens met mens, één op één, dat kleine. Maar ook mens met collectieven of mens met organisaties. Of organisaties met een mens.
Ze moeten geholpen worden daarin.
Ja, je merkt dat mensen een uitnodiging, als je aan mensen vraagt, dat vind ik het leuke van dit project, is je vraagt mensen, waar ben je goed in? Waar word je blij van? In plaats van, goh, wat heb je nodig of welke beperking heb je? Mm-hmm. He? Dat is heel vaak. Een ander ding is, als het gaat over verandering en transitie, als er geen noodzaak is, komen mensen niet in beweging. Mm-hmm. Kijk naar het verhaal van Jan, hoe heet hij nou? Rotmans. En die transitie, hè, dat je in die lus zit.
Ja. Yeah.
Als je geen noodzaak, dan blijf je zitten in die U-bocht, zeg maar. Hè? Dus, en bij rouw en verlies merk je één belangrijke constatering die ik zowel bij jong als bij oud. Op het moment dat iemand iets of iemand verliest, dat kan ook gezondheid zijn, dat kan een baan zijn, dat kan een relatie zijn. Dan gebeurt er iets met je en dan ga je nadenken. En dan komen er dus levensvragen. Waartoe ben ik op aarde? Wat doet het? Hoezo? Wat ben ik nog waard? Allemaal dat soort vragen. En als je door dat proces heen gaat, dan is het leven nooit meer als daarvoor. Dat is de rode draad. Dus het leven wordt nooit meer zoals voor dat live event. En dus moet je je aanpassen. En dat is in de rouwfases, is dat de laatste fase. Want Elisabeth Kübler-Ross zegt dan, je moet je leven aanpassen aan je nieuwe identiteit.
Ja.
En die nieuwe identiteit die brengt jouw bewustzijn zover dat je dus moet veranderen, dat je moet gaan bewegen, dat je op een andere manier. Dat dingen niet meer belangrijk zijn. Je vrienden passen niet meer. De oude vrienden passen niet meer bij jou op dat moment. Want ze geven je niet in je rouwproces wat je nodig hebt. Mm-hmm. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze het niet weten. En dus ga je op zoek naar andere gelijkgestemden. Dus die noodzaak om te veranderen brengt mensen in beweging. Als jij je niet eenzaam voelt en je denkt, boah, het leven gaat wel door, het gaat wel aan mij voorbij en het gaat goed met mij, bla bla bla. Waarom zou je je druk maken over de straat of over je buren? Maar op het moment dat jij ziek wordt of je ontslag krijgt, dan in één keer wordt je wereld heel klein en denk je, ja, maar hey, ik moet hier functioneren. Dus ik moet hier wat mee. En ik moet op zoek. Ik weet helemaal niet wat er in het huis van de wijk verderop gebeurt. Laat ik eens gaan kijken.
Dus al onze taak, hè, want we zijn allebei actief bezig,
ja,
om, nou ja, zeg maar ook trainingen te geven, ja, rondom betekenisgeving, zingeving. Het is vaak een heel groot begrip, hè.
Ja.
Maar waarbij mensen wat eerder stilstaan. Want je moet niet in die donkere tunnel komen.
Precies.
Eigenlijk moet je al, ja, veel meer bewust leven in het nu. En soms inderdaad even vertragen of stilstaan van, hey, heb ik al een tijdje mijn buurvrouw niet gezien? Zal ik eens aanbellen?
Ja.
Dat hoor ik je zeggen.
Ja, klopt.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Ik heb overigens wel eens gehoord van, als je in zo'n donkere tunnel zit, dan is het inderdaad heel donker. Alleen je moet je beseffen dat einde van die tunnel, oh ja, dat is het licht. Dus dan kom je weer in een ander perspectief te staan.
Maar dan moet iemand wel tegen je zeggen.
Precies.
Ja. Want op dat moment zie je het even niet. Nee. Ja. Dus ja, weet je, het is natuurlijk, en er wordt natuurlijk binnen beleid Hè, als je het hebt over allerlei doelgroepen. Voor mij zijn er geen doelgroepen, zijn het alleen maar mensen. Moet je kijken. En dat begint al bij de opvoeding. Hè? Dat je kinderen en jongeren al bewust maakt van het feit dat je er zelf blij van wordt. Want zingeving gaat over wederkerigheid. Dat je zelf blij wordt als je iets voor een ander kunt betekenen. Zo hebben wij binnen de Norberzorg ooit een keer een project gedaan op een basisschool. Norber Kids. Mm. Om kinderen, zeg maar, zo'n soort. Vroeger had je heitje voor gewijtje. Ze zeiden dat lijkt erop. Nou, de gedachte eronder misschien wel. Maar in de uitvoering ging het erover dat je kinderen de ervaring gunt om iets voor een mevrouw in de wijk te doen. Een boodschapje of de flessen weg te brengen of met de hond te gaan wandelen of wat dan ook. En het was zo mooi om te zien dat die kinderen daar zelf in één keer zoiets hadden van, hé, maar dat is hartstikke leuk om te doen.
Een goed gevoel krijgen.
Ja.
Er blij van worden, vrolijk van worden. Ja.
Precies.
Ja, ik weet dat Frank Martela die noemt dat wederkerigheid.
Ja, hè? Die wederkerigheid is. Ja.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Wat zegt het begrip spiritualiteit voor jou?
Spiritualiteit is voor mij de zoektocht. Antwoorden willen hebben op dingen die buiten het normale leven. Spiritualiteit is voor mij groei. Mm-hmm. Is ook religie. Ik ben natuurlijk katholiek opgevoed. Ik heb het daar niet gevonden. Maar ik voel me wel bijvoorbeeld heel erg verbonden als ik een klooster ben. Mm-hmm. Daar voel ik spiritualiteit. Daar doe ik ook vaker meditatie. Meditatie is misschien ook wel een vorm van spiritualiteit. Maar de spiritualiteit die ik dagelijks ik zou het niet hoog willen verheven. Ik zou het willen. Ik zou het weg willen halen van goh, het is zweverig of zo. Spiritualiteit zit in ontmoeting. Mm-hmm. Zit in op het moment dat ik een ontmoeting heb van hart tot hart en ik word geraakt. Dat is voor mij spiritualiteit.
Heb je zelf een gids?
Ik heb heel veel gidsen. Mm-hmm. Nou ja, Elisabeth was er één. Mm-hmm. Ik heb een missienon, Ellie Vrijt. Fantastisch mens. Die heb ik leren kennen op een retraite weekend. Het ging over Hildegard van Bingen. Weer zo iemand. Ja. Ja? Dus we hadden het over Jan Jonker bijvoorbeeld. Hè? Presentietheorie. Hoe heet het?
Jan Godmaans.
Hoe heette die wat jij net zei?
Andries Baert.
Ja, Andries Baert, maar ook die psychiater, Dirk de Wachter. Oh, Dirk, ja. Weet je, er zijn heel veel van dat soort mensen die licht brengen. Hè? En uiteindelijk gaan alle onderwerpen daarover. Hè? Maar voor mij was Ellie en Elisabeth, ik heb daar ook een keer een boek over geschreven in het kader van Mandela. Ik heb een Mandela-boekje mee mogen schrijven. Toen vroegen ze van, goh, heb jij een voorbeeld? Iemand die jou erg geïnspireerd heeft op dat spirituele stuk. Mm-hmm. En toen heb ik twee hoofdstukjes mogen schrijven over Ellie. Mm-hmm. Ellie is een missienon en die is natuurlijk katholiek. Maar die heeft mij geleerd om dieper te kijken naar wat wij mensen doen met Moeder Aarde. Mm. Ze heeft een prachtige website. Ze heeft in de coronatijd heeft zij alles wat ze ooit geleerd en gelezen heeft, heeft ze dus op een website verzameld. Daar heeft ze 10 modules ontwikkeld. En ze heeft aan mij gevraagd, Karen, weet je, jij staat met de voeten in de klei. Jij bent eigenlijk de brug die ik zoek naar de buurt, naar de mens, de gewone mens. Zou jij dat mee willen nemen in alles wat je doet, in Norberschap, in jouw projecten enzovoorts?
Ja, want als ik me niet vergis, heeft Ellie ook aangegeven van de zorg voor de aarde is de kern van ons bewustzijn.
Precies. En dat is ook spiritualiteit. Mm. Dus zeg maar de zorg voor moeder aarde zoals zij het beschrijft. Zij heeft met heel veel mensen, ze heeft gestudeerd in Amerika. Ze heeft mij heel veel boeken aangereikt die gaan over spiritualiteit. Waardoor je een totaal ander perspectief krijgt als dat je eerst dacht dat spiritualiteit was. Als spiritualiteit verbonden is met het grotere geheel, dan heeft het een hele andere betekenis. En de kunst is om dat grotere verhaal te vertalen in de praktijk, in die ontmoeting. Tenminste, zo heb ik het dan, zo probeer ik het te vertalen, zodat het voor veel mensen veel meer toegankelijker is dan dat je tegen iemand zegt, hey, ben je, geloof jij in spiritualiteit of wat is spiritualiteit of wat is religie? Als je dat kunt vertalen naar, hey, maar wat wij hier samen doen, dat is eigenlijk hartstikke mooi. En geef het een beetje naam, hè? Dus spiritualiteit is een containerbegrip, denk ik.
Ik noem het wel eens energie.
Ja, dat is een prachtig woord.
Als ik buiten loop en ik reed hier toevallig heen, de zon komt op en denk, wauw, wat is het toch een mooie dag.
Dat.
En dan denk ik, dit geeft ook zin. Ja. Je kan de andere kant op kijken en denken, oh, wat een auto's.
Ja, precies.
Het is anders kijken.
Ja, weet je, en ik bedoel, ik geloof ook wel in de spiritualiteit en de energie van engelen bijvoorbeeld. Hè. Daar kun je ook nog heel veel over lezen en zo. Maar dat heeft mij geleerd dat ik die energie kan voelen. Dat ik merk dat ik nog lang niet zo bewust ben als dat ik zou willen, omdat ik nog heel veel dingen niet kan voelen, maar ik kan wel energie voelen.
Het worden de andere 40 jaar.
Ja, dat hoop ik. Ja.
Heb je een levenswijsheid die je de luisteraar zou willen meegeven?
Ja, de rode draad van alle verhalenontmoetingen gaat over, ik ben niet goed genoeg, niet gezien, niet gehoord. En ik zou willen zeggen, als je echt voor jezelf het leven zin wil geven, begin dan eerst om jezelf heel erg echt lief te hebben. En daar moet je bewust voor zijn. Dus dat is hard werken. Dus ben je bereid om jezelf echt te leren kennen. En als je jezelf echt omarmen kunt en echt kunt liefhebben, dan kun je je hart openzetten voor een ander. Maar andersom niet.
Dan gaf je al aan, er zijn ook heel veel jongeren die in de knoei zitten. Ja, wat kunnen die met een boodschap van, je moet lief voor jezelf zijn? Dat is ja. Lastig, hè?
Nou ja, ik had in mijn vorige huis had ik een tipi. Heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Heel veel.
Voor de luisteraars die het weten, dat is een
type,
ja. Tent. Hè?
Ja, een tent. Indianentent. Ja. Ja. En die is rond en in de midden had ik vuur. En ik mocht toen heel veel jonge mensen begeleiden in rouw. Want ik ben begonnen met het doel om rouw en verlies te doen bij jongeren en kinderen. En ik mocht toen echt een aantal jongeren begeleiden die ook bijvoorbeeld uitvielen op school en zo. En die type was het prachtige instrument om jongeren bij elkaar te zetten. Want die gaan niet praten in een kantoortje. Dus zo'n ronde cirkel, zoals Indianen ook doen, hè, die hoeft niks te doen als jongeren bij elkaar te zetten. En dat te faciliteren. Ik sprak gisteren iemand die heeft in Horst een project opgezet. Het vriendschapsvuur voor jongeren. Zelfde idee, hè? Zet jongeren om een vuur en maak muziek met elkaar. En je wil niet weten wat er gebeurt. Maar daar geldt hetzelfde voor. Je moet ze eerst vinden. En vervolgens moet je kijken, hoe kun je dat doen? En ik heb dat vorig jaar nog gedaan. Ik heb dat gedaan via jongeren. Belde iemand op, het was zo grappig. Die is nu 28. Die heb ik 10 jaar geleden heb ik die mogen begeleiden in die tipi. En die was nu zelf docent. En die zei, Karen, ik moet zo vaak denken aan die bijeenkomsten met jou. Ik zou dat zo graag willen doen. Want ik zie hoe jongeren worstelen in mijn klas. Kun je me daarmee helpen? Heb ik gezegd, ik doe niet mee. Jullie gaan het doen.
Precies.
Ja? Dus dat is de sleutel, dat is de poort. Jongeren met jongeren verbinden.
Ja, gelijkgestemden. En in Rotterdam zijn er ook dat soort projecten. En dan gaan ze een rap maken. Of,
ja.
Weet je wel, of ze gaan met elkaar koken. Of,
ja, dat.
Graffiti. En, hè, dus die verbinding. Ja. Maar ik vind dat het lastigste om die zo'n te vinden. En achter zijn computer of uit zijn isolement te halen. Ja. Letterlijk naar buiten te krijgen.
Ja, dat is ook zo. Maar ik weet wel dat alle jongeren behoefte hebben aan een goed gesprek. Mm-hmm. En dat zullen ze nooit toegeven. Maar op het moment dat jongeren dus zeg maar, zich veilig genoeg voelen en iemand weten te vinden waar ze hun verhaal tegen kunnen, daar begint de heling. Mm-hmm. Daar begint het groeiproces. Mm-hmm. Want het feit dat jongeren op dit moment. Ja, Ik word heel verdrietig hoor als ik aan de generatie jongeren nu denk. Ze hebben alles. Mm-hmm. Wij hadden vroeger niks. Wij speelden nog met een tol, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of met een touw of weet ik veel wat. De jongeren nu hebben alles. Mm-hmm. En doordat ze alles hebben, worden ze heel erg afgeleid door alles wat er is. Mm-hmm. Hè? Ik was gisteren nog bij een bijeenkomst door voor jongeren ging over cultuur op recept. Met als doelgroep jongeren. Je kunt met cultuur kun je heel veel doen. Hè, maar daar geldt hetzelfde, je moet wel de jongeren vinden. En daar werd gezegd, ja weet je, als we nou eens afgaan van die social media, als we eens afgaan van die telefoon, gelukkig zie je nu op scholen.
Ja.
Dat is dan het eerste begin, hè? Dan denk ik, oké, social media, Facebook is ook al een beetje ouderwets, weet je. Dus de jongeren vinden vanzelf wel weer nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten.
Ja. En ik zie tegelijkertijd ook wel een soort kanteling. Ik zie een gezonde opstandigheid onder jongeren. Ja. Die zich heel druk maken over de aarde.
Ja.
Milieubewustzijn en over duurzaam wonen. Dus er is ook ergens wel een beweging gaande. Die zich wel druk maakt, niet over van oh leuk is het vanavond in de kroeg of iets dergelijks, maar wat verder kijkt.
Ja.
Dus dat vind ik een positieve ontwikkeling.
Dat is het ook. Je ziet bij kinderen die zeggen tegen hun ouders, maar ik ga dat niet meer eten, want ik ben veganist. Hoezo? Hoe schrijf je dat woord? Maar bedoel, die beweging is er ook, hè? En dat er, dan kom ik weer terug bij Ellie, hè? Dan denk ik, Ellie is pionier geweest. Ellie, je hebt gelijk. Die jongere generatie die wil duurzaam wonen, die wil kleiner wonen, die wil gaan zorgen voor de aarde. Je ziet heel veel voedselbossen. Dus er is ook heel veel gaande. Maar er is ook heel veel gaande binnen het systeem, het schoolsysteem met name, zie ik heel veel jongeren uitvallen. Ja. Omdat ze juist misschien dat andere willen en dat ze niet binnen dat systeem dat kunnen doen waar ze eigenlijk wat ze denken dat goed is voor de aarde of goed is voor het milieu of wat dan ook. Dus dat systeem en die leefwereld, die botsen nog veel te veel.
Heb je een boodschap? Richting de beleidsmakers of maatschappij. Het is heel groot, maar van wat zou er in dat systeem moeten veranderen?
Nou, in dat systeem, ik ben zelf ook beleidsmedewerker geweest en ik heb altijd geprobeerd het beleid te vertalen naar de praktijk. Wat ik nu merk, is dat veel beleidsmedewerkers, wethouders, met die voetjes in die klei. Dus die gaan de wijk in, die gaan luisteren, die gaan praten. Die beweging is nodig. Als je op school bent, hè, ik heb verschillende jongeren van school weggehaald, ondanks dat het niet mag vanuit de wet. Hè, en dat dan een leerplichtambtenaar tegen zo'n moeder zegt, maar je mag wel blij zijn dat je zo'n coach hebt. Als je dat niet had gehad, dan was misschien je kind onder een trein gesprongen. Ik noem maar even wat. Hè. Dus binnen dat systeem ook oog hebben, dat niet alleen die jongeren zeg maar moeten presteren. Dat moeten presteren. Maar laat ze in de praktijk ervaren. Dus die praktijk, die opleiding, hè, die wijkgerichte opleiding voor jongeren. Fantastisch, daar leren ze heel veel. Hè, en laat ze daar punten scoren. En dan kun je die leefwereld meer naar die systeemwereld brengen. En geef daar dus een waarde aan. Nou, dus eigenlijk moeten die Kijk, die systeemwereld kunnen we niet om. Ik bedoel, kijk naar ons politieke systeem. Hè? Dan denk ik, hoe ver staan die af als het gaat over zingeving? Oh my god. Ja, hoe ver staan die af van de needs van een gemiddelde persoon? Die werelden kun je niet bij elkaar brengen. Maar je kunt er wel omdraaien. Je kunt wel zeggen, hey, als wij, zoals Andries Baart, zoals als wij aan de onderkant naast die dak- en thuislozen durven te gaan zitten en aan te sluiten en present te zijn. Dus het lijkt allemaal heel klein. Maar als je in al die kleine dingetjes ook die jongeren meeneemt, hè, maar ook die overspannen ouder die nu, ik weet niet hoeveel, hè, ik heb ook twee kinderen die ouders zijn en die moeten werken en zoveel moeten. Dan denk ik, oh, ik ben blij dat ik dat heb gehad.
Moeten we misschien niet te snel gaan oplossen, adviseren, maar eerst eens investeren in van, hey, wie heb ik nou tegenover mij? En snap ik een beetje jouw droomwereld? En zonder dat ik daarin oordeel. En zie ik de ander?
Zie ik de ander? Als het gaat over zingeving, zie ik jou. Want als ik jou zie, zie jij mij ook. Dan kom je bij en niet gezien, niet gehoord. Hè? En dan denk ik, dus dat bewustzijn, die bewustzijnsgroei stimuleren, maakt dat je aan de voorkant preventief dingen dus kunt zorgen dat mensen niet bij die huisarts komen. Norberzorg is ontstaan doordat een huisarts tegen mij zei, hey Karin, jij bent rouw- en verliestherapeut en bij mij komen 20-30% van de mensen die bij mij komen met klachten, die komen, maar die hebben geen medische klachten. Die hebben hoofdpijn, die hebben stress, die hebben buikpijn, kunnen niet slapen enzovoort. Niet medische vragen. Dat is de grondslag van Norberzorg. En Norberzorg heeft het toen opgepakt en gezegd, hey, al die niet-medische vragen gaan over niet gezien, niet gehoord. Dus wij kunnen met vrijwilligers, medebewoners, heel simpel naar die mevrouw toe gaan, kopje koffie drinken en laat ze maar anderhalf uur haar levensverhaal vertellen. Die komt niet meer bij de huisarts in de wachtkamer, omdat ze niet meer kan slapen. En dat zie ik nu, hè, dat ook zelfs wetenschappelijk huisartsen, maar ook zeg maar universiteiten zeggen, hey, die niet-medische vragen, die moeten we veel meer op gaan lossen, neer gaan leggen, de verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die ontstaan is, namelijk in de wijken en bij de mensen zelf. Dus dat is een stukje preventie waar ik echt 100% in geloof. Dat je preventief aan de voorkant die niet-medische vragen, dus dat je dus 50%, dus ook bij jongeren, als scholen dat signaleren door op een andere manier die jongeren de kans kregen geven om hun leven in te richten of om gelijkstemmen te vinden of om iets in cultuur te doen, dan zorg je ervoor, en ik bedoel, ik heb er heel veel over gelezen, maar dat is de basis van Norberzorg. En zorg je ervoor dat je heel klein preventief bezig bent aan het werken, bewustzijngroei van en wie ben ik en wat heb ik nodig en wat kan ik betekenen voor de ander.
En dat geeft zin.
En dat is waar het volgens mij het leven over gaat. Daar word je blij van. Dat geeft zin in die zin dat je A, zelf mag groeien. Dat je er zelf mag zijn met alles erop en eraan. Dat je helemaal niet hoeft te veranderen. Dat je gewoon mag zijn. En dat in dat mag zijn, dat je dus iets voor een ander kunt betekenen, is nog, ja, dat is nog mooier.
Zo met deze mooie woorden deze podcast beëindigen?
Ja, ik kan er nog veel meer over vertellen. Maar fantastisch dat ik dit heb mogen vertellen.
Jij dankjewel. Bedankt, met volle zin.
Ja, dankjewel. Super.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in. Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed.
ik soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als hij naar me lacht, zijn hoofd legt op mijn schouder, dan geeft dat me kracht, dan geeft dat vertrouwen. Dus al ben ik de weg kwijt, weet ik.
Voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.